Vorige keer heb ik met jullie gesproken over vergeving. Weet u dat nog? En dat ging vooral over de grootheid van Gods genade en hoeveel werk het is, hoe moeilijk het is voor God om ons te kunnen vergeven. En dat als we dat ons realiseren, dat we dan ook beter snappen dat de Heere God van ons vraagt dat wij dan ook elkaar vergeven. Dat is even de samenvatting van de vorige keer. Een vergevend mens is een vergevend mens. En toen heb ik toegezegd dat ik de volgende keer zou spreken over hoe vergeef je dan? Als er van ons gevraagd wordt, vergeef elkaar maar. Dat kan wel eens heel moeilijk zijn. Als ik een ander 1 euro moet kwijtschelden, gaat dat nog wel. Maar als ik een ander 1000 euro moet kwijtschelden, is dat alweer wat anders. En soms wordt ons iets aangedaan wat groter is dan 1000 euro. En dat vergeven, het moet wel, maar hoe doe je dat? Ik wil beginnen met het aanreiken van de sleutel. De sleutel die je nodig hebt om te kunnen vergeven, is liefde. Zo eenvoudig is het. En daar wil ik 2 teksten over lezen. Johannes 3, vers 16. Ik sla hem op, ook al ken ik hem uit mijn hoofd. Ik ken hem in meerdere talen uit mijn hoofd. In het Nederlands, in het Engels, in het Thais. Omdat we daar gewoond hebben. Maar ik lees hem graag voor. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe kunnen wij eeuwig leven hebben? Alleen maar omdat God ons vergeven heeft. Dus we hebben vergeving ontvangen, daarom hebben we eeuwig leven. Dat komt omdat we in de zoon geloven. En waarom werkt dat zo? Omdat God zijn zoon aan ons geschonken heeft. Waarom heeft God zijn zoon aan ons geschonken? Omdat hij de wereld zo lief heeft. Liefde is de sleutel. Het is niet zo, want al zo barmhartig was de Heer, of want al zo knap was de Heer. Nee, want al zo lief heeft hij ons gehad. En de tweede tekst die daarbij hoort is Romeinen 5 vers 8. Ik geloof dat ik die vorige keer ook gelezen heb. Ik lees hem dus gewoon lekker nog een keer. Want jullie zijn hem heel misschien vergeten. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. We hebben het net gezongen. Waarom is Christus voor ons gestorven? Opdat hij ons kan vergeven, opdat de Vader ons kan vergeven. Wat doet God daarmee? Hij bewijst daarmee zijn liefde. Liefde is de sleutel voor vergeving. Ik kan het niet duidelijker vertellen eigenlijk. Want al zo lief heeft hij de wereld gehad en God bewijst zijn liefde door zijn zoon te geven, nog voordat wij hem kenden zelfs. En niet zomaar geven, maar het heeft hem alles gekost. Zijn leven aan het kruis. Vernedering, bespotting, vreselijke dood. Dat heeft God zijn zoon laten doen. Dat heeft de zoon vrijwillig voor de Vader gedaan. Niet voor ons, vergis je niet. Hij deed het voor de Vader. Omdat de Vader ons zo lief heeft. Liefde is de sleutel. Dus dat is het uitgangspunt van deze preek. Als je zegt, hoe mogen wij elkaar leren vergeven? 5 euro, 1000 euro of veel meer. Liefde is de sleutel. Dan is de vraag, hoe komen we aan zo'n sleutel? Hoe krijgen we die sleutel? Ik wil dat ook. Heb ik nodig? Laten we lezen 1 Korinthe 13. Ja, veel bladeren. Of anders opschrijven en thuis opzoeken. Dat mag ook hoor. Eigenlijk zou ik hem helemaal mogen lezen, maar ik beperk me even. 1 Korinthe 13, vers 1, vers 2 en vers 13. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak. Stel je voor, hè, wie van jullie spreekt alle talen van de wereld? Zijn er maar 3000 of zo? En dan ook nog eens een keer alle talen van de engelen. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet, dan was ik schallend koper of een rinkelende cymbaal. Een boel herrie, veel geblaat, weinig wol, zeg maar. Vers 2. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist en al het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten. Zouden we dat niet willen? Oh. Maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Dus Paulus geeft hier in dit hoofdstuk eigenlijk aan hoe belangrijk de liefde is. En dan vers 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Dit hoofdstuk 13 staat ingeklemd, mag ietsje zachter misschien nog. Dit hoofdstuk 13 staat ingeklemd tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14. Hoofdstuk 12 gaat over de gaven van de Heilige Geest. Hoofdstuk 14 gaat over de gaven van de Heilige Geest. Het gaat over wat de Heilige Geest in ons leven doet en wil geven om ons te heiligen, om ons te vormen naar het beeld van de Heer Jezus, om ons te wijzen op God, om ons te, dat we in deze wereld stand kunnen houden. En daar middenin tussenin geklemd, als een broodje hamburger als het ware, zit het hoofdstuk van de liefde. Niet zomaar van, Paulus is aan het schrijven over de Heilige Geest en denkt, oh ja, ik moest ook nog wat schrijven over de liefde. Ga ik straks wel weer verder over de Heilige Geest. Nee, heeft Paulus een hele speciale bedoeling mee. Want, hoe komen we aan die sleutel, aan die liefde, door de Heilige Geest? Die in ons allemaal woont. Ik weet niet wat jullie theologie is over de doop in de Heilige Geest. Maar eigenlijk staat dat hier los van. Ik heb daar zo mijn eigen uitgesproken mening over. Maar dat staat hier los van. Want niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest van God. En als jij of u zegt Jezus is Heer in mijn leven, komt dat door de Heilige Geest. En of we dat nou de doop in de Heilige Geest, of de vervulling met de Heilige Geest, of weet ik veel wat noemen. Jezus is Heer, dat komt door de Heilige Geest die dat in ons zegt. En die Heilige Geest, in hoofdstuk 13, is degene die ons de liefde kan geven. Want de gewone liefde is niet voldoende om 4000 euro kwijt te schelden, om het maar zo maar even te zeggen. Jullie weten wel, in het Grieks heb je drie verschillende woorden voor liefde. Je hebt agape, filio en eros. Agape is de goddelijke liefde. Die kan blijven geven zonder terug te krijgen. Die is volmaakt. Filio is de liefde tussen vrienden. Maar die vraagt ook wat terug voor. Want ja, het moet in balans zijn. Vriendschap. En eros is de lichamelijke liefde. Dus dat zijn drie verschillende woorden. Waar het hier om gaat, uitdrukkelijk, is de goddelijke liefde. Die heb je nodig, dat is de sleutel waar ik het vanmorgen over heb, om te kunnen vergeven. En die wordt hier als een, daar wordt een lofzang opgeschreven in 1 Korinthe 13. Die wordt opgetild. En het slot, de climax van het hele verhaal is, zo blijven dan geloof en hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde, de agape. Galaten 5 vers 22. Ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik... Zal ik volgende keer eens een keer een preek doen, gewoon uit één passage? Dan hoef je er niet zoveel te bladeren. Ik hou ervan om de Bijbel in zijn geheel in de context, zodat je ziet dat de Bijbel schrift met schrift vergelijken, noemen ze dat. Galaten 5 vers 22. Het gaat ook weer over die sleutel. Want dat zijn we aan het onderzoeken. Hè? Hoe komen wij aan die sleutel van die liefde? Dan staat er, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat is geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 9 aspecten, 9 kanten van de vrucht van de geest. Wat is de vrucht van de geest? Dat is de vrucht die groeit in ons leven wanneer de geest in ons zijn werk mag doen. Dus als wij eigenwijs alles lekker zelf doen en vooral niet luisteren, dan groeit die vrucht heel langzaam of niet. Maar als wij vaak aan de Heer vragen, Heer, u mag het zeggen, wilt u het doen, wilt u me de weg wijzen, ik wil het op uw manier doen, dan ontwikkelt zich in ons die vrucht van de geest. En de eerste die daar genoemd wordt, is liefde. Dus hoe komen wij aan die sleutel? Laat Gods geest die we hebben, want we zeggen door de geest, Jezus is Heer. Laat Gods geest in ons zijn werk alsjeblieft mogen doen. Dan ontstaat vanzelf die vrucht liefde en nog veel meer. Dat is mooi, hè? Zoals de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. En dan, wij zijn niet de vrucht, nee, wij zijn de ranken. Wijnstok, rank. En daar groeit vrucht aan. Waarom? Omdat die wijnstok en die rank met elkaar verbonden zijn. Dus ik hoef alleen maar mijn best te doen om verbonden te zijn met Jezus Christus en dan zal die vrucht vanzelf groeien. Als je dit afhakt, dan gaat het dood. Dat is logisch. Dan groeit het niet meer. Gaat dood, verdort. Maar als dat verbonden is, dan groeit de vrucht. Dus onze taak is om verbonden te zijn met Jezus Christus. Denk aan hem, bid alleen, bid met elkaar, bid hardop. Ga naar samenkomsten, verzaak uw samenkomsten niet, staat er in de Bijbel. Lees uit de Bijbel, laat Gods woordje mogen veranderen. Dan groeit de vrucht van de geest in ons leven. En de meeste van deze vrucht is de liefde. Die we nodig hebben als sleutel om te kunnen vergeven. De kern van de hele Bijbel. In Genesis, zondeval, gaat het fout. En God wil vergeven tot en met dat we straks in de hemel zijn, openbaring. En dan is er geen zonde meer. En dan zijn we gereinigd en heilig. De rode draad in de Bijbel gaat over onze zonde en zijn vergeving. En dan mogen we ook elkaar vergeven. Dat is door zijn liefde. En die sleutel die willen we hebben, toch?
Amen.
En hij laat dat in ons groeien. Hij laat dat in ons groeien. Het enige wat wij maar slechts hoeven te doen, dat is wel moeilijk. Het enige wat wij hoeven te doen is in hem blijven. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. Paulus heeft dat goed opgepikt. In al zijn brieven zie je steeds in hem. Moet je eens tellen hoe vaak hij zegt in hem, in Christus. In hem zijn we meer dan overwinnaars. In hem dit en in hem dat. Dat wil zeggen in relatie met hem. Dat betekent het. Vast als rank aan de wijnstok. Dat betekent het. In Christus zijn. Mooi, hè? Hij in ons en ik in hem. Ja. En dan de volgende tekst is Romeinen 5 vers 5. Hoe komen we aan die sleutel? Even kijken of het er bij mij ook in staat. Ja. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. De Heilige Geest heeft Gods agape-liefde in onze harten uitgestort, staat hier. Geloven we dat?
Amen.
Dus niet, de Heilige Geest heeft bij enkele van ons een beetje agape in onze harten gedruppeld. Het is soms, als je een tekst goed wil begrijpen, moet je hem eens even veranderen. En wat het dan betekent, zeg je, ja, dat betekent het dus niet. Dat is het dus niet. Het is niet voor een paar, maar voor iedereen. Het is niet een beetje. Het is uitgestort. Ik stel me daarbij voor, heb je een glas water en dan de Heilige Geest pakt zo'n hele grote emmer en die stort dat gewoon. Als je het te hard doet, dan is het glas nog maar half leeg. Zij doet dat rustig aan, anders dan wordt dat glas niet echt vol. Maar wij mogen vol zijn van Gods liefde. Omdat wij zo goed zijn? Helemaal niet. Omdat Hij met zijn geest dat in onze hart uitstort. Dus, lieve mensen, die sleutel hebben jullie al. Die sleutel hebben jullie al. Allereerst is het ingeklemd tussen de gaven van de geest en wat de geest doet in ons leven. En in Galaten hebben we gelezen dat het een vrucht is die groeit. Dus het ontwikkelt zich ook nog. En de Heilige Geest heeft het in ons hart uitgestort. Nou, dat is mooi. Dus liefde hebben we nodig om te kunnen vergeven. Maar nou de praktijk, hè? De praktijk wordt soms tegengewerkt door misvattingen. Verkeerde gedachten die we hebben. Bijvoorbeeld, ik heb iemand wel eens horen zeggen. Natuurlijk moet ik een ander vergeven, maar hij moet eerst vergeving komen vragen. Hij moet wel vergeving vragen. Dat heeft hij nog niet gedaan. Dus vergeef ik hem niet. Die gedachte staat in de weg om te doen wat God tegen ons zegt. Lucas 23, vers 34. Daar staat het antigif tegen deze gedachte, want dit is een giftige gedachte. Lucas 23, vers 34. Want wie gelooft dat dat waar is? Als ik iemand wil vergeven, dan vind ik moeilijk. Maar als die nou bij me komt en vergeving vraagt, dan kan ik dat wel doen. Het maakt het wel makkelijker, ja. Maar de opdracht is dat wij van harte onze broeders en zusters vergeven. Stel je voor dat ze nou niet komen. We gaan eens even lezen in Lucas 23, vers 34. Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat kan of gaan over, want er staat dan erachter, even kijken, en ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. Och, nou zijn ze mijn klederen aan het verdelen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nee, daar gaat het niet over. Gaat misschien over dat ze hem gekruisigd hebben. Doet zozeer. Ze weten niet wat ze doen. Ik weet niet of het daarover gaat. Want op dat moment werd de zondelast van de hele wereld op zijn schouders gelegd, op hem gelegd. Misschien dat zijn gebed wel zo breed en zo diep ging en dat hij over ons heen bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. We hebben net gelezen, Romeinen 5 vers 8, dat God zijn liefde liet zien, dat zijn zoon al voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus is hier ons voorbeeld. Hij vergeeft voordat de ander bij hem komt om te zeggen, wil je me vergeven? Dat is ons voorbeeld. Dus laat dat niet in de weg staan. Nou kan het ook nog eens een keer zijn dat je mensen moet vergeven. Ik hoop niet dat het voor mensen heel actueel is wat ik nou zeg, maar ik ken jullie niet, dus ik zeg het maar gewoon. Dat je mensen moet vergeven die al overleden zijn. Bijvoorbeeld een vader of een moeder die vroeger heel veel nare dingen heeft gedaan of gezegd. Dat kan ook. Die kan nooit meer komen om te zeggen, het spijt me. Ik heb met mijn moeder vroeger, toen ik nog een kind was en zij volwassen, dus ik hou haar verantwoordelijk, veel ruzie gehad. En ze heeft van alles over mij uitgesproken en gezegd. Hele nare dingen. En toen ik volwassen werd en toen ik op een gegeven moment tot geloof kwam, ik kwam op mijn 19e tot geloof, vond mezelf toen nog niet volwassen. Maar op mijn 21ste begon ik te snappen dat ik mijn moeder moest vergeven. Dat is een proces van jaren geweest. Maar ik heb nog nooit met haar daarover gesproken. En ze is inmiddels 9 jaar geleden overleden. En ik heb gedacht, waarom hebben wij er nooit over kunnen praten? Kan niet meer. En het is heel moeilijk geweest om dan alsnog het laatste beetje, want jaar in jaar uit heb ik gezegd, ik heb inmiddels wel alles vergeven van mijn moeder. Behalve dat ik van pianoles af moest. Dat kan ik er gewoon niet vergeven. Ik was 16 en het ging net lekker. Ik begon een beetje richting Chopin te gaan. En ik begon het leuk te vinden. Moest ik van pianoles af. Ja, waarom dan? Ja, het is zo duur. Nou, wij waren echt rijk hoor, vroeger. Wij waren rijke mensen. Woonden in een groot vrijstaand huis. Hadden 2 auto's. Voor toen, hè. Dat was niet te duur. Daar geloof ik helemaal niks van. Volgens mij moest ik van pianoles af, omdat ik beter ging spelen dan mijn moeder.
Ze vond Chopin niet mooi.
Ze vond Chopin wel mooi, maar ze kon het niet. Ze wilde het ook wel. Dus dat gaat allemaal in je hoofd. Het zijn allemaal van die haakjes. En het wordt lelijk. En niet vergeven, dan ben je gebonden. Ik was gebonden aan mijn moeder. Verbonden, gebonden, net hoe je het noemen wil. En toen ik uiteindelijk, en toen was mijn moeder al overleden, hè, toen ik uiteindelijk ook het laatste stukje heb kunnen vergeven, zonder dat zij mij vroeg, wil je me vergeven? Ze had helemaal niet door dat ze wat verkeerd deed. Of gedaan had. Maar het laatste stukje vergeven, dan ben je vrij. Vergeving maakt vrij. Vorige keer zei ik, een vergeven mens is een vergevend mens. Zo'n tegeltjestekst. Vergeven maakt vrij. En de sleutel is liefde. Dus heb je Gods liefde nodig. En die groeit als vrucht in je leven. Dus dat ontwikkelt zich. Het hoeft ook niet allemaal op 1 dag. Ik kon mijn moeder niet op 1 dag vergeven. Ik geloof dat het ook een beetje oppervlakkig zou zijn geweest. Jarenlang heeft zij van alles over mij gezegd. En dan zomaar opeens zegt, ja, ik heb alles vergeven. Daar zit misschien niet de diepgang in die nodig is. Kan wel hoor, ik zeg niet dat het niet kan. Het kan wel. Maar was niet bij mij het geval. Corrie ten Boom heeft haar beul, kampbeul, vergeven. Maar er zat wel heel wat jaartjes tussen, hè? Waarin de Heer in haar hart die sleutel uitwerkte. De liefde liet groeien. Zelfs voor hem. Een andere misvatting, dus de eerste was, hij moet of zij moet bij mij komen en vergeving vragen. Nou, soms kan het zelfs niet meer, maar het hoeft ook niet. Wij kunnen gewoon mensen vergeven zonder dat ze vergeving vragen. En dan moet je ook niet achteraf, jij wist het niet, maar ik heb jou wel vergeven hoor. Dat heeft helemaal geen zin. Wat dan? Ik vind het zelf ook een beetje raar klinken als ik tegen iemand zeg, ik heb jou vergeven. Dat klinkt een beetje als van boven, hè? Ik heb jou vergeven. Dat hoef je helemaal niet te zeggen. Als iemand komt, stel je voor, ik heb iets verkeerd gedaan naar Cor toe en ik kom bij Cor. En ik zeg, Cor, dat was fout. Ik zeg, ja, ik heb erover zitten nadenken gisteren. Vond niet fijn. Ik zeg, nou, wil je me vergeven? Ik zeg, Cor, ja, tuurlijk. Dan is het gelijkwaardig. Maar als ik zomaar uit niks naar iemand toe kom, zeg, nou, Cor, ik heb jou vergeven. Huh, wat dan? Nee, dat hoeft niet. Je mag gewoon iemand lief hebben. En daar vloeit die vergeving uit voort. Die spreek je naar de Heer toe uit. En de volgende keer dat ik Cor ontmoet, dan zegt Cor, hey, er is iets opgeklaard in onze vriendschap. Of zo, ik noem maar wat, hè. Zo kan het werken. En zo mag het werken.
Hoor je dat, Cor?
Gaat wel goed komen tussen ons, Cor.
Nee, maar
een andere misvatting is dus, de ander moet berouw tonen. Is dat zo? Sorry? Ja, als je hem al vergeeft voordat hij gekomen is, dan hoeft hij dus geen berouw te tonen. Berouw tonen, naar mij toe als ander mens, dat zou fijn zijn, maar uiteindelijk is het de zaak tussen die mens en zijn God. En daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik ben alleen verantwoordelijk voor mijn relatie met mijn God. En ik mag andere mensen vergeven. En ik mag vergeving vragen aan andere mensen. En of andere mensen wel of geen brouw tonen, of wel of niet dat aannemen, of wel of niet. Misschien vraag ik wel vergeving aan iemand en die zegt, ja, dat krijg je niet. Ik ben nog steeds boos op je. Of misschien zeg ik wel van, ik vergeef die persoon. Maar die persoon die zegt, ik heb dat nooit verkeerd gedaan. Dat maakt niet uit. Want als ik vergeef, dan ben ik vrij. En wat die ander doet, zijn pakje aan, kan je zeggen, ja, is dat Amsterdams? Zijn pakje aan. Maar dat is inderdaad tussen hem en haar en de Heer. Hoef ik niks mee te doen. Toch? Niet mijn verantwoordelijkheid. Ik mag wel, als er over gevraagd wordt en iemand vraagt, dan kan je iemand helpen. Dan word je gevraagd om iemand te helpen. Tuurlijk, zorgen voor elkaar. We zorgen voor elkaar. We zijn gemeente met elkaar. Maar het is uiteindelijk, onder de streep, je eigen verantwoordelijkheid, dat het goed is tussen jou en God en tussen jou en anderen. En Paulus zegt, op die reden houd voor zover mogelijk vrede met alle mensen. Dus nou ga ik jou dan maar als voorbeeld gebruiken. Stel je voor, er is iets tussen jou en mij en ik vraag vergeving. Of jij dat nou schenkt of niet, is aan jou, maar dan heb ik voor zover mogelijk vrede met jou. Of ik vind dat jij mij iets hebt aangedaan, dan vergeef ik jou, ben ik vrij en hou ik vrede met jou. Ik behandel jou als iemand die dat niet gedaan heeft dan. Dat is wat. Dus je vergeeft iemand. En als je die persoon vergeven hebt, dan behandel je hem alsof hij of zij dat niet gedaan heeft. Ja, want het is weg. Het bindt jullie niet meer. Het is niet meer de bindende factor. De bindende factor tussen jou en die ander is dan, ja, we zijn broers en zussen van elkaar. Of en meer dan dat, we houden allebei van lezen, dus we doen dit en dat. Of we zijn samen daar en daar. Er is dan een andere binding tussen jullie dan, ja, maar hij heeft mij dat en dat aangedaan. Ja, precies. Ik heb je vergeven, maar ik heb het niet vergeten. En ik zal het ook nooit vergeten ook. Ik heb je net het voorbeeld genoemd van mijn moeder. En die is dan dus al een poos geleden overleden. En ik heb haar alles mogen vergeven. Dat is genade dus. En als ik nu over mijn moeder praat of aan haar denk, dan voel ik helemaal geen negatieve gedachten meer. Dat is echt heel bijzonder. Dat is een paar jaar geleden, 4 jaar geleden of zo, gebeurd. Helemaal vrij dus. 4 jaar geleden pas, hè? Zij is uit 1930, dus dan zou ze nu, nou ja, reken het maar uit. Poepoe. Maar mijn vader leefde nog. En dan had ik ook wel flink wat appeltjes mee te schillen, zeg maar. Om het zo maar te noemen. Zo. Mijn vader was altijd heel dominant. En die had altijd commentaar. En de hele familie, mijn gezin, we hebben 5, mijn ouders hadden 5 kinderen. We hebben er alle 5 onder geleden. Onder het karakter van mijn vader. En weet je wat nou zo mooi is? Hij is vorig jaar overleden. En een week voordat hij overleed, zomaar opeens, kon ik hem alles vergeven. Ik heb niks tegen hem gezegd hoor. Hij lag in zijn bedje in het ziekenhuis. En hij heeft een paar weken in het ziekenhuis gelegen. En ik heb al die keren als ik wegging nooit kunnen zeggen, ik hou van u pa. Ik dacht, ik ga het niet zeggen als ik het niet voel. Ik had dat niet. En een paar dagen voordat hij overleed, heb ik tegen hem gezegd, ik ben een lieve vader geweest. En ik meende het. Hij is nog veel meer geweest, maar hij is ook een lieve vader geweest. En als ik nu aan mijn ouders denk, allebei, dan helemaal neutraal. Maar eigenlijk best wel leuke mensen. Er is van alles gebeurd. Maar dat belast niet meer. Ik ben vrij. Nee. Snap je? Daarom, dat is denk ik ook Als de Heere God in het Oude Testament al die geboden heeft. Honderden geboden. Waarom zijn die? Omdat het goed voor ons is. Je mag dit niet eten, je moet dat doen. Nee, want het is slecht voor je als je dit doet of niet doet. En als je dat eet, is het niet goed voor je. Dat ontdekken we dan nu we eindelijk verstand hebben van moleculen en hoe dat zit met vlees enzovoort. Als God nou varkensvlees verbiedt en dat andere goed vindt, nou zeggen de wetenschappers, ja, varkensvlees is wel minder goed inderdaad. Ja, ja, klopt wel. Had je in de Bijbel al kunnen lezen, maar goed. Als God regeltjes geeft in de Bijbel, of wetten, dan is dat zijn vaderhart. Want hij houdt van ons. En een van de belangrijkste regels die hij ons gegeven heeft, is je... Ik ga dat nog een keer voorlezen, uit Matteüs 18. Want hij is zo belangrijk. In Matteüs 18, daar staat alzo, vers 35, laatste vers. 18, vers 35. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder, zijn broeder en zuster, van harte vergeeft. Waarom zegt hij dat? Omdat het goed voor ons is. Als je niet vergeeft, is slecht voor ons, zo kan je het ook zeggen. Zit je vast. Datzelfde hoofdstuk 18, een paar versen ervoor, daar staat, ik zeg u, vers 18, makkelijk te onthouden. Al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Vergeven maakt vrij. Waarom is de Heer Jezus aan het kruis gegaan voor ons? Dat enorme offer, wat God alles heeft gekost, opdat wij vrij zouden zijn. Dus het is heel erg als je zegt, oh, ik ben vergeven door de Vader. Geweldig, maar we vergeven niet elkaar, dan zijn we nog steeds niet vrij. Dan is dat offer van de Heer Jezus in ons leven maar voor de helft uitgewerkt, om het zomaar eens te zeggen. Daarom zegt God, pas op voor die grote landmijn, loop er omheen. Niet vergeven. Ik ben blij dat ik deze preek in Nederland mag houden. Want in Thailand, daar heb ik 13 jaar mogen werken, daar is vergeven veel moeilijker. Die mensen vinden vergeven veel moeilijker, 10 keer zo moeilijk, als Nederlanders. Dus daar preek ik bijna elke maand over, preekte ik bijna elke maand over vergeving. In de hoop dat het eens een keertje dat zaad vrucht gaat dragen. Het is zo goed voor je als je vrij bent, als je andere mensen kan vergeven. Wanneer moeten we vergeven? Nou, soms zelfs als je gewoon miskend bent, of als je afgewezen wordt, of als er negatief over je gepraat wordt, of als je ergens van beschuldigd bent wat niet waar is. Dan zegt 1 Petrus 2 vers 23... Hij die gescholden werd, schold niet terug. Dat is de Heer Jezus. En hij heeft ons ook geleerd de andere wang toe te keren. Hij heeft ons ook geleerd te bidden voor onze vijanden in plaats van ze tot moes te slaan. Vrijheid. Dat is vrijheid. In ieder geval als die snert buurman nou eens een keertje ophoepelt, ik ga hem wel wegpesten. Wij hebben overburen gehad. De een heeft de ander weggepest. Dat gezin ging verhuizen en ik ging vragen, waarom gaan jullie verhuizen? Jullie wonen daar toch nog een jaar of zo? Ja, onze buurman heeft ons weggepest. Was toen zijn probleem opgelost? Nee, het probleem zat in zijn hart. Hij is niet vrij. Dus wegduwen of ontwijken, ik vind het een nare vent. Want hij heeft me dat en dat aangedaan, of hij zei dat en dat. Dus ik zorg dat ik hem wat minder zie, is geen oplossing. Lijkt misschien zo, zit misschien een beetje in ons systeem. Maar de echte oplossing is vergeving. Liefhebben, voorbidden en vergeven. Dan ben je vrij. Zo werkt het nou eenmaal. Niet alleen op aarde, maar zelfs in de hemelse gewesten. Wauw. Willen we vrij zijn in de hemel en op aarde? Pak de sleutel die in ons hart is, liefde, en vergeef elkaar. Van harte. Ja, oh ja, van harte. Dat bedoelt de Heer er natuurlijk mee. Want daar zit die liefde. Van harte vergeven. Nog één voorbeeld en dan gaan we iets anders doen. De Heer Jezus heeft tegen ons gezegd, en dat is alleen maar een bijbelonderwijs uit het Oude Testament wat de Heer Jezus herhaalt. Hij heeft gezegd, je moet God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Jezelf liefhebben is niet makkelijk. Als je zoals ik je hele leven hebt gehoord dat je nergens voor deugt en je bent een nagel aan mijn doodskist en dat soort dingen. Ik ken die termen alleen maar van mijn moeder, hè? Dan nooit iemand horen zeggen. Als je het vaak genoeg zegt, ga je het geloven. Toen mijn moeder, toen we haar gingen begraven, mochten wij die doppen dichtdraaien. Toen dacht ik, nou, daar ga je, mam. Nagel aan de doodskist. Ja, wat er allemaal. Waarom zeg ik dat? Oh ja, en dan leren om jezelf lief te hebben. Terwijl iedereen, vooral de belangrijkste mensen in je leven, tegen je gezegd hebben, jij komt in de goot terecht. Je groeit op voor galg en rat. Wie kent die uitdrukking? Ik heb hem alleen maar thuis gehoord. Ja, ikke. Ja. Maar je bent kostbaar hoor, Miep. Ja. Om daarachter te komen, dat is ook een genezingsproces. Is ook iets wat God in ons leven doet. God liefhebben boven alles. Daar vloeit uit voort dat we de naaste kunnen liefhebben als onszelf. En dat heeft werkt met vergeving net zo. Gods vergeving ontvangen, dat helpt zodat we anderen kunnen vergeven en onszelf. Want misschien moeten we ook wel eens onszelf gaan vergeven. Misschien hebben we dingen gedaan waar we ons zo voor schamen dat we zeggen, ik ben een slechte christen. En er zit er meteen zo'n raar dingetje op je schouder. Ja, klopt. Ja, slechte christen. Hartstikke slecht eigenlijk. Vraag is nog wel of er nog genoeg genade voor jou is. Ik bedoel, die maakt dat nog veel erger. Niet geloven, hè? Daar moet je altijd de waarheid tegenover zetten. Leugens uit de wereld mag je de waarheid van God tegenover zetten. En dan wint de waarheid. Toch?
Ja.
Die wint altijd. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik dan een waarheid las en uitsprak. En dat ik dacht, nou nee, die klopt dus niet. Deze wint, nee. De waarheid wint altijd. Het licht wint altijd. De liefde wint altijd. Vergeving wint altijd. Ja. Ik heb een voorstel. En dit hebben we eigenlijk uitgewerkt met Cor en Janneke. Die hebben daarin meegedacht, gelukkig. En meegedaan en voorbereid. Want het kan zomaar zijn dat er iets is waarvan je zegt van, nou, dat vind ik nog wel moeilijk met dat vergeven voor mezelf of voor anderen. En het kan zijn dat je vergeving moet vragen. Er zijn trouwens weinig bijbelteksten over vergeving vragen. Er zijn veel meer teksten dat je moet vergeven. Wist je dat? Wie van jullie kent een tekst waarin staat dat je vergeving moet vragen? Ik ga ondertussen een slokje water nemen, want dat gaat even duren. Ja, laten, ja. Er staat ook, geraak in toorn, maar zondig niet. Maar je moet het inderdaad niet voorbij laten gaan en die woede laten zitten. Daar moet je iets mee doen. Dat kan te maken hebben met vergeving vragen of vergeving schenken. Dus je kunt ook boos zijn op een ander en die moet je dus vergeven. En daarom ben je boos. Ja. Er is een tekst en die staat in Matthäus, waar staat die eigenlijk? Had ik dat opgeschreven? Die staat in de Bijbel. Die staat in Matthäus ook. En daar staat, als je met je offer bij het altaar komt. En dan bedenk je opeens, iemand anders heeft iets tegen mij. Zo staat het er. Niet, ik heb nog iets tegen een ander. Iemand anders heeft iets. Laat dan je offer gewoon achter. Je roept even zo'n leviet erbij en zegt, wil je even op mijn offer passen? Anders is het straks verbrand als ik terugkom. Nee, laat je offer daarachter. Ga heen en maak het goed. Dat is vergeving vragen.
Dat is
staat ook dat het met de avond
gaat. Ja, daar moet je inderdaad ook, dat klopt, zorgen dat je vrij bent. Zorg dat je vrij bent. En dan kom je terug en dan offer je je gaven. Dus zelfs zondagochtend voordat je naar de kerk komt, dan zou je kunnen denken, ik ga nu samen met de gemeente de Heer prijzen en loven. Ik ben benieuwd welke liederen er zijn. Oh, maar er is nog iemand die heeft iets tegen mij. Even bellen. Of even appen. Of even naartoe, misschien kan ik er langs rijden. Of fietsen, of wat dan ook. Maak het in orde. En het hoeft niet alleen zondagochtend, want je gaat op maandag natuurlijk ook stille tijd houden. En dinsdag en woensdag, toch? We mogen bid zonder ophouden. We mogen de hele dag met God in gesprek zijn. En als we met God in gesprek zijn, en we willen staan op punt om nog iets moois tegen de Heer te zeggen, want met God in gesprek zijn betekent niet alleen maar vragen. Maar je mag ook allemaal lieve dingen tegen hem zeggen. En opeens bedenk je, oh, iemand heeft wat tegen mij. Dat is vergeving vragen. Maar de meeste teksten gaan over vergeving schenken. Een ander vergeven. Waarvan de Heer zegt, denk erom dat je je broer en je zus van harte vergeeft. Nou, als er iets is, dan mag je dat zometeen, we krijgen zometeen papier en pen, dan mag je dat op een papiertje schrijven. En daar wil ik dan iets mee gaan doen met elkaar. 3 dingen. Ik ga nog niet meer zeggen wat. Maar ik wil eerst vragen, ga jij dat doen, Janneke? De papiertjes uitdelen bijvoorbeeld? Ja? Janneke gaat iedereen een aantal papiertjes geven, maar 2 of 3, als dat kan, per persoon. Ik hoop dat je zelf een pen hebt, maar wie geen pen heeft, dan hebben we nog wat extra pennen. Ik krijg eerst een papiertje allemaal. Sorry, nog een keer.
Je geeft het aan de Heer met jouw problemen. En je valt het terug van die andere hand.
Ja.
We weten nog niet wat er gaat gebeuren, maar als je meer papier nodig hebt, zijn er ook grotere.
Ja, precies.
Voor het kor hebben we
A0.
En een plotter.
Een plotter. Heeft iedereen die dat wil een papiertje en een pen? Ik wil er ook graag eentje, als dat mag. Of 2. Gij, Brutus. Ja, heb je nou zelf ook?
Ja, ga pakken.
Oké. Nou wil ik even ik ga een kort gebed uitspreken. En dan wil ik vragen of jullie willen opschrijven. Als het er is, hè, we gaan geen dingen zoeken die er niet zijn. Maar of je wilt opschrijven wat je moeilijk vindt om jezelf te vergeven. Waar je tegenaan loopt. Je hoeft het niet hardop te zeggen. We gaan het niet met elkaar delen. Wees niet bang. Je hoeft niet straks hier voor de microfoon het allemaal voor te lezen. Dit blijft geheim. Dit blijft tussen jou en God. Ja? Je mag het wel delen met iemand. Ik zag voor de dienst een slide. Daar stond op, is er iets waarvoor je gebed wil? Ga naar Cor of Janneke en na de dienst willen ze heel graag met je in gesprek en in gebed. Mag, maar hoeft niet. Wat je gaat opschrijven is helemaal privé en dat blijft het, tenzij je zelf kiest anders. Ja, is dat duidelijk? Dus dat geeft vrijheid om gewoon te doen wat misschien goed is, wat de Heer misschien in je hart legt. Dus ik ga kort gebed uitspreken en dan schrijf je op, als je dat hebt, iets wat je misschien wel moeilijk vindt om jezelf te vergeven. Dank u wel, Vader, dat het u alles heeft gekost om ons te vergeven. En u heeft het toch gedaan. Waarom? Liefde. Onbegrijpelijk, maar u hield zo vreselijk veel van ons en u houdt zoveel van ons. En u zal tot in eeuwigheid oneindig veel van ons houden. En daarom heeft u ons vergeven en alles geschonken in Christus. Mag ons ook wat kosten om elkaar te vergeven en onszelf te vergeven. Wilt u ons helpen om daar nu een beetje mee bezig te zijn? Want het is iets wat stapje voor stapje gaat. En misschien mogen we ook vandaag weer een stapje zetten, zodat we werkelijk vrij mogen zijn. Amen. Schrijf maar als je schrijven wilt. Soms is één woord genoeg, want de Heer weet het hele verhaal wat erbij hoort. En als je klaar bent met schrijven, wil ik vragen of je het papiertje precies twee keer wil dubbelvouwen. Dan kan niemand aan het papiertje herkennen van wie het is. Dan zijn ze allemaal hetzelfde. Behalve die van Janneke. Is er nog iemand aan het schrijven of zijn we... Ja. Dan ga ik Janneke vragen om hier te komen bij de microfoon. En dan als je een briefje hebt met wat erop geschreven, dan mag je dat omhoog houden naar God toe. Dat mag ook zo, met open hand. En Janneke gaat dat... we gaan dat met elkaar, en Janneke gaat ons daarin voor, aan de Heer geven. Dat is waar het thuis hoort. Ik zag een broer daarnet zeggen van, je moet niet met je ene hand aan de Heer geven en met je andere hand weer terugpakken. Dus dat is verboden. Maar het briefje is er nog, maar daar gaan we straks wat mee doen. Een hele goede interventie was dat, want daar gaan we straks iets mee doen. We gaan nu aan God geven. Laten we onze ogen dicht doen en dankjewel Janneke dat je...
Heere God, lieve Vader in de hemel, wij mogen voor ons, voor u staan zoals we zijn, zoals u ons lief hebt. Heer, dank u wel voor uw onmetelijke grote liefde voor ons. Dank u wel dat u dat hebt getoond in het zenden van Jezus, in het uitvoeren van zijn plan, van uw plan. En dat wij hier mogen staan met in ons hand dat briefje, met wat wij moeilijk vinden onszelf te vergeven. En Heer, wij mogen het geven aan u. Wij mogen het voor uw troon neerleggen in de zekerheid en in het geloof dat het vergeven is. Want Jezus heeft gezegd aan het kruis, het is volbracht. Prijs God. Amen.
Leg het briefje even gewoon voor je neer of op je knie of gewoon bij je houden. Want dan gaan we straks zorgen dat gaan we kwijtraken. Dat komt zo meteen. Even het andere briefje, misschien. Voor wie dat geldt. Is er iets waarvan je weet dat de Heilige Geest je overtuigt? Dat moet ik nog aan een ander vergeven. Ik stop hem even hier. Veilig. Maar hij is straks weg. Is er iets wat je een ander wil vergeven? Naar aanleiding van de preek... We hebben gehoord wat de sleutel is, Misschien is er al genoeg liefde gegroeid. Is de energie er, is de kracht er om een deel of alles te vergeven. In Gods naam. Dan mag je dat nu opschrijven. Dan zeg je gewoon Piet. Dat verhaal van die kruiwagen. Zo. Meer hoeft niet. Vergeven. Dat wil ik vergeven. Heeft iedereen een tweede briefje nog? Ja, er zijn nog meer briefjes dan. Dus als je een briefje wilt en je hebt het niet, steek even je hand op. En als er iets is wat je aan een ander wil vergeven, en ik zeg er ook maar meteen bij, is er iets wat je nog vergeving moet vragen? Dat je weet, iemand heeft iets tegen mij en dat is eigenlijk wel terecht. Mag je ook opschrijven. Zit wel de consequentie aan dat je toch wel moet gaan inplannen voor jezelf. Heer, dan moet ik ook wel naar die persoon toe. Of ik moet er in ieder geval met u over spreken. Dus vergeving vragen of vergeving schenken. Dat mag nu op een briefje gezet worden. Met een steekwoord of alleen maar een stipje als je dat wilt. Of een heel verhaal. Ja, ja. Wie wil er nog een briefje die nog niet heeft gehad? Heeft niemand? Is dit zo'n heilige gemeente? Wat mooi. Als je weet dat je helemaal vrij bent, hoeft het niet, hè? Maar als je weet van, nou, er is wel iets wat ik tegen iemand heb nog. Het is maar een beetje, of het is wel veel. Of nou ja, zeg, dat is wel heel lang geleden. Dat geldt misschien niet meer. Ook dat. Echt vrij zijn. Oh, het stond allebei op hetzelfde briefje. Oh. Ja, maar daar hebben we er nog niet voor gebeden. Jazeker.
Ik ben heel goed in vergeven en daar ben ik God echt heel dankbaar voor. Want in mijn leven is heel veel gebeurd. Ja. Ik ben pas op latere leeftijd tot bekering gekomen. Maar vergeten, toen je hebt ook het geweten. Mm-hmm. En die speelt wel eens op. Ja. En als het echt aanvallend is, dan kan ik dat wegsturen in Jezus naam. Maar je hebt ook je geweten. Hoe ga je
daarmee om? Ja, het woord wat bij mij bovenkomt voor jou, voor u, is genezing, heling.
Ja.
Dat God dat ook, het is vergeven wat aangedaan is.
Ja.
En het zou een mooi gebed zijn dat dat dan ook heelt. En dat is een proces, maar God kan dat ook zo doen, hè? Dat weten we van lichamelijke genezing.
Bijvoorbeeld mijn ex-man, ik heb hem vergeving gevraagd voor de dingen die ik gedaan. Hij heeft mij heel veel aangedaan. Ja, we waren getrouwd en natuurlijk twee kijken, twee schuld. Dus ik had hem vergeving gevraagd en ik heb de telefoon opgehangen. En toen dacht ik van, hij heeft mij geen vergeving gevraagd. Ik bedoel, hij heeft echt mijn leven bedreigd ook. En toen ging er echt een spottend stemmetje door mijn hoofd heen, dat is niet jouw taak. En dat leert mij om het bij God te laten. En dat is om verder te gaan.
Ja, dan ben je vrij.
En je hebt ook nog zelf een geweten.
Ja. Geweten of de pijn?
Af en aan, alle twee. Maar ik denk vergeten, dat is...
Misschien kun je het nooit vergeten. Maar wat ik zelf net vertelde, maar dan kom ik buiten beeld bij jou, met het microfoon zo. Wat ik zelf net vertelde is, de dingen die thuis gebeurd zijn, vader, moeder, die ben ik niet vergeten. Maar als ik eraan terugdenk, doet het geen pijn meer. Dus ik vind het niet erg dat ik het niet vergeten ben. Het hoort bij mijn leven. Het heeft gevormd wie ik ben. De Steven die hier staat is onder andere een resultaat van dat, maar ook van wat God in mijn leven heeft gedaan. En ook wat de ontmoeting met nog weer andere mensen dan mijn ouders. Dat heeft gevormd wie ik ben. En het hoort bij mijn leven en zo is het goed. En eraan terugdenken doet geen pijn meer, want dat is genezen. En dat denk ik, dat bid ik je toe. Dat we dat, misschien zijn er meer mensen. En ik wil vragen of Cor wil bidden voor dat tweede briefje. Dat mensen die dat willen hun handen aan God geven. Van vul ons maar met uw kracht om te vergeven. Om kracht om vergeving te vragen. En ook genezing waar dat nodig is van die wonden van vroeger. Die nog pijn doen als we terugdenken. Zou jij daarvoor willen bidden misschien?
Als je wil, mag je gaan staan. Vader God, dank u wel dat wij opnieuw tot u mogen komen. Dank u wel, Heer, dat wij het briefje waarin we de dingen opgeschreven hebben bij u mogen brengen. Heer, dank voor deze gelegenheid. Ja, ik heb jezelf ook namen opstaan. En Heer, ik dank u wel dat ik bij u mag brengen nu. Dank u wel dat wij onze onze eigen dingen bij u hebben mogen brengen. Dank u wel dat we mogen bidden om vergeving. En als we dat bidden, dan vanuit ons hart ontvangen we die vergeving. En daar wil ik u voor danken. Dank je dat u ons wilt vullen en vervullen met uw liefde in Jezus' naam. Amen.
Als ik zelf denk aan het woordje pijn of teleurstelling, komen er opeens een aantal namen in mij op. En die ga ik nu opschrijven. En jullie mogen even zelf weten wat je doet, maar dat kun je ook doen of hoeft niet. Het volgende wat we gaan doen is wie een briefje heeft, nog bewaard, mag naar voren komen, punaise pakken en het aan het kruis nagelen. Want toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, staat er in Colossense, heeft hij het bewijs van onze zonde aan het kruis genageld. En wij mogen ook alles wat met zonde en vergeving te maken heeft nu vastmaken aan het kruis van de Heer Jezus, waar hij vol liefde voor ons gestorven is. En als je bezorgd bent over je briefje, wat we straks gaan doen, zorg dat het stevig zit, dat als we rammelen dat het er niet afvalt, maar het is zacht hout, je hoeft niet heel. Wat we straks gaan doen is met het kruis naar buiten lopen en dan halen we alle briefjes eraf en die gaan in een vuurkorf en dan mag een van jullie het aansteken. En dan is het echt weg. Dat is symbolisch. En waarom doen we zo'n symbool? Omdat je dat onthoudt. Maar het helpt om te onthouden. Je vergeet misschien de preek, maar je onthoudt dat kruis waar je iets aangenageld hebt. Je vergeet misschien zelfs dat, maar je ziet nog de vlammen. Dat het verdwenen is, dat we het opgeofferd hebben naar God toe. En een symbool is ook bijbels, want God heeft ons de symbolen gegeven van bijvoorbeeld het avondmaal, brood en wijn. Dat is niet alleen maar, oh ja, dan kun je het een beetje voorstellen. Maar het heeft ook echt effect in de hemelse gewesten. Dus we zetten het kracht bij. Ook de doop is een symbool wat we gekregen hebben, dat we met Christus sterven en met hem opstaan in een nieuw leven. Dat is wat je doet en het is echt. Op een geestelijke manier ook echt. Dus dat gaan we doen. Ik wil jullie uitnodigen om met die 1,5 meter afstand en zo naar voren te komen en je briefje, hier staan de punaises, aan het kruis te nagelen. Waar de Heer Jezus het heeft volbracht, wat Janneke al bad. Het is volbracht. Ga je gang. Terwijl Miep nog even wat opschrijft. Het mooie is dat als je nou vanmiddag thuis bent en je denkt, oh, ik had nog wat moeten opschrijven. Dan heb je dat kruis niet nodig. Dan ben je niet te laat. We mogen altijd om vergeving vragen. We mogen altijd naar elkaar toe. We mogen altijd de verbinding zoeken. Met God en met elkaar. Dus dat is geweldig. Weet je wat jullie gedaan hebben? Weet je wat dit betekent? De briefjes waren eerst daar bij jullie. Nu zijn ze daar achter mij. Jullie hebben losgelaten. Laat los en gij zult losgelaten worden, staat er in de Bijbel. Ja, hè? Dit betekent al vrijheid, hè? Ga je gang. Ik ga nog een kort gebed bidden, nog korter dan net. En dan wil ik weer teruggeven aan Christian voor misschien nog wat liederen. En dan na de dienst gaan we niet het kruis verbranden, maar wel de briefjes die erop zitten. Misschien willen jullie gaan staan als je dat kunt. Vader in de hemel, we staan voor u omdat we u nodig hebben. En we bidden u om met uw Heilige Geest uw werk te blijven doen van heiliging en reiniging en vrijzetten. En ook van heling en genezing, want sommige dingen doen gewoon pijn. Dank u wel dat u dat ons allemaal wilt schenken, want u heeft geschreven in uw woord dat wij met Christus ook alle dingen hebben ontvangen. U heeft ons niet alleen Christus gegeven, maar al het andere wat maar bedenkbaar is, wat goed is, wat barmhartig is, wat nodig is, wat goed is voor onze groei, voor onze heling, voor ons lijken op u. U heeft het allemaal gegeven. In Christus. En dat is waar we willen zijn. In u, in relatie met u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.